In Openbaring 18 zijn wij officieel bij de beschrijving van de val van Babel. Maar voordat we die echt bespreken, neem ik u mee naar het Oude Testament, naar enige uitgebreide profetieën, zelfs hoofdstukken compleet, die deze val van Babel aankondigden. En dat doe ik met zoveel nadruk. Nou ja, het staat allemaal in de Bijbel. Dat is één. En het andere is, dat doe ik met zoveel nadruk, omdat om een of andere reden dat begrip Babel is verdonkere maand geworden. Dat wil zeggen, het is niet geheel ten onrechte toegepast, ooit op Jeruzalem overigens, maar ook nadrukkelijk op Rome. En hoewel die steden en wat daar aanhangt weliswaar bij gelegenheid een Babylonisch karakter dragen, als ik het zo eens mag zeggen, moet ik u toch zeggen dat die profetieën in zichzelf toch gewoon in de eerste plaats letterlijk zijn en aankondigen de ondergang van de stad en daarmee ook van het rijk waarvan Babel de hoofdstad is, en dat is gewoon een aards wereldrijk. Met politiek natuurlijk, met economie, niet in de laatste plaats, want een land, een natie is toch in de eerste plaats gewoon een bedrijf, een business die gerund moet worden, professioneel, als het even kan. Het probleem van democratie is dat het dan gerund wordt door amateurs, hè? Heb ik u dat wel eens verteld of wist u dat al? Dus amateurs, als je het leuk vindt om dat te doen, dan meldt u zich aan en dan kom je in zo'n tombola, zal ik maar zeggen, en met die balletjes, en dan word je eventueel, val je omhoog of wat er maar gebeurt, en dan word je, weet ik veel, dan als je goed je best doet, zal ik maar zeggen, je moet gewoon flink meedoen met het spelletje en dan vroeg of laat win je wel eens wat en dan word je minister-president of zo of wat je maar wordt. Nou goed, laten we het daar maar verder niet over hebben. Maar het is een land is wel degelijk een business ook, een bedrijf, een economie bedoel ik. Maar zeker ook, in de eerste plaats, men zal zeggen tegenwoordig, zo'n land wordt ook gekenmerkt door bepaalde wijze van doen. Dat wil zeggen door normen en waarden. Ik heb het vandaag nog horen voorbij komen. Ik weet niet meer wie het nou weer zei. De joods-christelijke cultuur. Wie had het nou weer over een joods-christelijke cultuur? Ja. Waarom dat joods erbij moet, weet ik.
Hè? Meneer Segers van de ChristenUnie.
Meneer Segers? Van de ChristenUnie? Oh, dat zou best kunnen, ja. Joods-christelijke cultuur. Had hij het over. Ja, mij valt het niet meer op. Allemaal clichés. Toe maar. Maar Babel heeft ook zo zijn cultuur en dus zijn religie, want dat is eigenlijk wat het is, religie. Zijn geschreven wetten, maar ook zijn ongeschreven beginselen. En dat heeft Babel en daarom kan het begrip als zodanig met het gewicht wat er aanhangt worden toegepast inderdaad tot van alles en nog wat. Op Den Haag trouwens ook. Eerlijk gezegd, als ik Den Haag binnen... Nee, nou niet meer. Ik kom tegenwoordig vanaf het noorden Den Haag binnen. Nee, toch niet. Vanuit het oosten rij je Den Haag. Jazeker. Rij je Den Haag binnen, dan zie je mijn grote letters. Zie je al jaren, zie je mijn grote letters dan. Babylon. Nooit gezien. Over de weg heen. Babylon. Dat is dat...
Over dit winkelcentrum.
Dat is een of andere winkelcentrum wat ze enige decennia geleden gebouwd hebben. En het was onder invloed van, hoe heette die man, Constans nog wat. Van die, god, weet die naam, maar ik zie hem, ik heb het tabletjes niet op de uitgehaald. We hadden veel te druk vandaag. Maar goed. Ja, maar goed, van die cobra groep, dat was het. van die Cobra-groep, van de Karel Appel zat er ook in, weet je wel. En die C is van ene Constant en die had dan iets bedacht en dat heette Babylon. De stad van de toekomst of het rijk van de toekomst en, enzovoort.
De klok horen luiden.
Jawel, ik had vroeger nog ansichtkaarten thuis liggen, groeten uit Babylon. Maakte deel uit van dat zogenaamde kunstproject. En hier en daar moet ik nog wel eens wat documentatie van hebben die ik al lang niet meer vinden kan. Want de verzameling is veel, allemaal in dozen en kratten, dat vind je nooit meer terug.
Maar
met de kerst. Ja. Nou ja, toe maar. Hoe lang is de kerst? Anderhalve dag. Jo, houd erop. Maar goed, maar zoiets. Babylon staat er dan boven Den Haag. Soms denk je dat het gewoon betekent gebabbel. Vanwege het parlement. Dat weet u, hè? Want parler, dat van parlement, dat betekent gewoon babbelen, hè? Praten. En ment is van mantieren, dat weet u waarschijnlijk ook. Dat betekent liegen in het Frans. Maar laat me zitten. Zoiets. Babylon. Overdrachtelijk. Het wordt dus gebruikt ook buiten het christendom, kennelijk. Maar toen maar weer. Ja, waarschijnlijk wel. Juist buiten, zo kun je het ook zeggen, ja, natuurlijk. Ze weten het wel. Het is babel en het is gebabbel. Maar ons woord babbelen komt er trouwens echt vandaan, hoor. Vooral het duidelijke gebabbel.
Ja.
Ja. Ja. Nou, zoiets. Maar het gaat inderdaad om een letterlijk babel. Voor dat doel, om te laten zien dat het echt om letterlijk babel gaat, neem ik u dus mee naar die oud-testamentische profetieën. Want ja, die zijn nog nooit in de geschiedenis vervuld. En hoe dan ook, ze spreken echt over een letterlijke stad en een letterlijk rijk enzovoorts. Heel uitdrukkelijk. En mocht u dat nog niet begrepen hebben uit waar we vorige keer waren, want toen waren wij in de Jesaja 47, denk ik maar zo. En we hadden afgesproken dat we gingen opschrijven onderweg waardoor, dan wel door wie, Babel zou geoordeeld worden, verwoest worden, vergaan of wat dan ook toch. En het laatste woord wat we hebben opgeschreven was, denk ik, vuur. Klopt dat? Jesaja 47, vers 14. Ja, dat soort dingen ook, ja. Zomaar in één dag. En, ja. Maar het vergaat daardoor vuur. Dat waren we trouwens ook wel al tegengekomen, dacht ik. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Want ik heb nog twee hoofdstukken voor u. En die kan ik nou helemaal niet meer overslaan. Nu ik Jesaja 13 gehad heb en Jesaja 21 en Jesaja 47, Jesaja 14 natuurlijk ook eigenlijk. Maar we hebben nog Jeremia. Nou is Jeremia een eigenaardige profeet. Nou ja, dat zijn ze allemaal, hè. Ja, eigenaardig. Ze hebben allemaal hun eigen aard. Jeremia is een van de zogeheten grote profeten, dat kun je wel zeggen. Met, wat was het, 52 hoofdstukken toch? 52, ja. Met 52 hoofdstukken, grote profeet die zijn bediening had rond de ondergang, die trouwens enige decennia duurde, rond de ondergang van het Tweestatenrijk, hoe zeggen ze iets? Juda. Twee stammenrijk, ja. Ja, zo moet ik het zeggen natuurlijk. Twee, zie die pilletjes missen toch, hoor. Het twee stammenrijk. Juda, de ondergang van Juda. En natuurlijk zeg ik het allemaal erg nadrukkelijk, maar dat komt omdat er altijd zo verschrikkelijk losjes overheen gegaan wordt, omdat men gewoon niet weet waar het over gaat. Het tienstammenrijk was al lang ten onder gegaan. Laatstelijk in, volgens mij, 722 of zoiets voor onze jaartelling. En 722 voor onze jaartelling, dat was het einde van Samaria en het definitieve einde van het tienstammenrijk. En onder de naam Israël, daarna bestond nog het tweestammenrijk onder de naam Juda. En die begonnen toen meteen de naam Israël te claimen. Want Israël is weg, dan zijn wij Israël. Dat zo is het gegaan. En tot op zekere hoogte was dat natuurlijk ook nog juist, ook nog. mag het. Het heeft ook tot vele misverstanden geleid. Maar dat tweestammenrijk, dat kwam officieel aan zijn eind, pak een beet, 587 voor onze jaartelling. Dus dat is 135 jaar later, ongeveer, 587. Niettemin, Jeruzalem werd voor de eerste keer veroverd, reeds in 606 voor onze jaartelling. Daarna duurde het dus nog 19 jaar voordat Jeruzalem voor de derde keer veroverd werd door de Babyloniërs, want het is drie keer gebeurd. 606, 598 en 587. Bij de eerste keer 606 werd Daniël weggevoerd en enige vorsten uit Juda. De adel, de leidinggevende broeders, zou ik bijna gezegd hebben, die komen uit de vergaderingen, dan heet het zo. Wat zijn de leidinggevende mensen in de samenleving? De vorsten van Juda heet dat, hè? De vorsten van Juda. Werden afgevoerd, zodat ze ook niet in opstand konden komen in het land daarna. Niettemin, het volk kwam toch nog in opstand tegen Babel. En in 598, dus dat is acht jaar later, veroverden de Babyloniërs opnieuw Jeruzalem. En toen voerden zij het volk als zodanig weg. Dat is het begin van de Babylonische ballingschap. 598 voor onze jaartelling. Niettemin was het niet het einde van de Joodse staat. Want er bleef nog een handvol volk achter. Moet toch iemand in het land blijven wonen? En op de koeien passen, of waar ze maar op moesten passen, de greppels schoonhouden. Word ik veel, wat ze maar moesten. En waar ze in Babel ook niks aan dachten te hebben, dus dat was niet het beste volk, om zo te zeggen. Dat bleef nog achter, maar de ballingschap was inmiddels begonnen. En wat achterbleef, had dan ook nog steeds een koning door Babel aangesteld. Uit het huis van David. En de laatste daarvan was Zedekia. Die heeft het nog 11 jaar volgemaakt, tot 587. En toen kwamen de Babyloniërs voor de derde keer, omdat ook onder Zedekia kwam men in opstand tegen Babel. Ondanks de profeet Jeremia, die al die tijd een rol speelde in Jeruzalem en aan het hof enzovoorts. En hij heeft de hele ondergang van het tweestammenrijk meegemaakt, inclusief de ondergang van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat laatste zeg ik er met grote nadruk bij, want de ondergang van het Davidische koningshuis kan helemaal niet, want de Heer had gezegd, uitdrukkelijk, vele malen trouwens, dat het nooit ten onder zou gaan. En dat er altijd koningen zouden zijn, minstens één, uit het huis van David, over Israël. Hij zei niet over Juda, over Israël. Maar goed, dat thema ga ik niet op in. Nu niet, maar bij gelegenheid doe ik dat wel. Want ik vind het toch een heel belangrijk Bijbels thema. Dat volstrekt veronachtzaamd is, maar dat maar tezijde. Maar zo liggen die dingen. Wat ik probeer te vertellen is dat in de dagen van Jeremia een einde kwam aan de beide, zo heet het dan ook, wordt het ook zo genoemd, aan de beide huizen van Israël. Zo van, dat is geen reclame voor de God van Israël. Nee. Want de beide huizen van Israël zijn vernietigd. Het een is weggevoerd naar Assur uiteindelijk, het andere is weggevoerd naar Babel uiteindelijk. En toen, na de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem, verbranden van de tempel, toen bleef er nog wat volk over, die hadden zich verborgen in de klok of zoiets. Alle zeven.
Nee.
Ik moet toch niet doen. Hebben die pilletjes bij of niet? Nou ja, hoor ik weer het hele kerkelijk jaar door elkaar. Maar toen maar. Maar die hadden zich verstopt ergens, weet je veel waar. Misschien in de gierput met een baal stro erover. En, komt allemaal voor in de Bijbel, niet waar. Dus er was nog een handje volk over. En na wat moord en doodslag onderling enzovoorts, verdwijnen die, met Jeremia overigens, naar Egypte. En daar moeten ze aan hun eind gekomen zijn, omdat de Bijbel dat aankondigt. Behalve Jeremia. want die had nog het een en ander te doen. En voor dat doel is hij vertrokken met de dochter van Zedekia. En zo, hè? Ja. En zo terechtgekomen in Ierland. Omdat daar nog een andere tak was. Niet van het huis van David, maar wel van het huis van Juda. De tak van Zera. Namelijk, want Juda had een tak van Peres en van Zera. De tweeling die, waarvan we nog steeds niet weten wie nou eigenlijk de eerste was. En het waren waarschijnlijk toch Friezen, Peres, Friezen. Die gaan met z'n vijven over de streep toch bij de... Wacht, dat is voor jullie tijd geweest. Het is voor jullie tijd geweest. In Leeuwarden. Met z'n vijven hand in hand. Nou ja, laat me zitten.
Ja, ik heb het op tv gezien volgens mij. Drie op tv.
Ja, oh. Ja, nee, ja, goed. Ja, nee, dat is, ik weet het nog goed, maar het is wel wat lang geleden. Maar toch maar weer. Nee, dat is allemaal flauwekul. Maar wat geen flauwekul is, is dat uitdrukkelijk in Genesis 38 melding gemaakt wordt van die twee. En de, die tak van Peres, die volgen, want er stamt David vanaf. En die geslachtslijn staat ook rechtstreeks in de Bijbel. De tak van Zera krijgen we wel een paar zonen van vermeld. En die vinden we in de Bijbel nog wel één keer genoemd daarna. Maar dan houdt het ook echt op. Want we komen ze daarna tegen buiten de Bijbel. En wat er gebeurd is, is dat het koningshuis van David in Jeruzalem, daar komt een eind aan. Maar Zedekia had blijkbaar dochters, ze worden genoemd namelijk, de dochteren des konings. Kunnen die de troon erven, is de vraag, dit is een pracht van een verhaal, dat kent bijna niemand. Maar de vraag is, kunnen die de troon erven? En het antwoord is, ja, dat wel, op voorwaarde dat ze dan niet trouwen buiten hun eigen stam. Dat ze niet trouwen buiten hun eigen stam. Want het punt is dat de vrouwen mochten niet op de troon. Maar ze konden wel de troon erven. Heb je dat? Ik bedoel, je kan een bepaalde ziekte genetisch met je meedragen en doorgeven aan je nageslacht. Maar dat wil me niet zeggen dat jij zelf die ziekte ook krijgt. Heb je dat? Dat kan overslaan. Je kunt iets doorgeven. En zo is het met het erfrecht ook. De troon kunnen ze niet als zodanig erven, maar wel vererven. Dat is een klassiek beginsel, ook in Europa trouwens. Dat heet de gewoon erfdochters. Het woord staat in de Statenvertaling trouwens ook. Komt voor. De erfdochters. En dat is een vast begrip. Dat wist ik nooit. Maar dat heb ik achteraf gevonden, dat dat inderdaad bestaat. En erfdochters zijn vaak, gewilde huwelijkspartners. Omdat de man die met zijn erfdochter trouwt, die krijgt hele familieerfenis van die erfdochter. Die familie sterft dus uit, officieel, want zo heet het dan. Maar via die vrouw komt het dan, enzovoort. Maar goed, en daarom konden de dochters van de koning wel de troonsrechten erven en vererven. Die gingen dan naar hun man. En via die man trouwens ook uiteraard naar hun eventuele zonen. Maar dat moest dan wel zijn binnen de eigen stam. Want anders zou het bezit, de erfenis van die vrouw, zou terechtkomen binnen een andere stam. En dat was niet de bedoeling, dus ze moest trouwen binnen haar eigen stam. Dus Jeremia eindigt met een cliffhanger. U weet wat een cliffhanger. Nee, het is geen slotenhanger, nee. Een cliffhanger. Ik heb de film thuis trouwens, waar de term vandaan komt. Dat is heel leuk. Een of andere western serie is dat. En een van de eerste afleveringen eindigt ermee dat de held van het verhaal inderdaad aan een klif, aan een rots, aan een helling hangt. En dan is het afgelopen. En dan Ja, hoe dat moet aflopen, dat zien we in de volgende aflevering. Zo gaat dat. Dus die man die hangt dan al die tijd. Tot volgende week zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe oud die serie is. Ik meen 30 jaar al hoor, film. Hangt die aan de rot. Dat is een cliffhanger. En dat is een standaard woord geworden. Vind ik wel zoiets. Maar Jeremia eindigt met de cliffhanger. Hij loopt van de bladzijde van de Bijbel af. Met die dochters van Zedekia. En het punt is dat die dochters van Zedekia zijn de erfgenamen van de troon van David. Niet dat er geen anderen zijn, maar uit deze tak van Zedekia en van Salomo is het uit die tak, zijn zij de erfgenamen. En de vraag is, waar komen die lui nog terecht? En eigenlijk, als je even de tijd neemt, wordt de vraag dus gewoon, zouden die nou nog ergens getrouwd zijn met iemand uit de stam van Juda? Nou moet je, ik weet niet, het heeft met Babel niks van doen wat ik u nou vertel. Maar ik ga er nou even mee door, want ik vind dit heel mooi. Want nou hebben we een los eindje. Een loose end heet dat. Hoe dat in het Nederlands heet, weet ik niet. We hebben een los end. Dit zijn de laatste erfgenamen van die troon. We vinden er in Jeruzalem niks van terug. Ze reizen naar Egypte. En daarna horen wij er niets meer van. Dat is een los end, heet dat. Loose ends. Een losse draad die eruit hangt. En de vraag is, zouden die dochters, minstens één daarvan, want het zijn er meer, het is meervoud, zou een van die dochters misschien nog getrouwd zijn met iemand die ook van Juda afstamt? En zei, nou, nee, dat zal toch niet? Maar moet je opletten, hebben wij misschien nog ergens een loose end hangen? Zodat de beide losse eindjes bij elkaar komen. En het, als je het speculatief noemt, zeg ik mij best hoor. Maar maakt mij niks uit. Maar we hebben nog zo'n losse end. Want sinds Genesis 38 hebben we wel de lijn gevolgd van Jacob, Juda, Peres. Maar hij had nog een tweelingbroer, Zera, die met dat koortje om zijn grote teen. Nou ja. Ja, dat zeiden ze. Maar toen trok hij zich weer terug. Dus de vraag is nog steeds, wie is nou de eerstgeborene daar? Maar we weten binnen de bladzijde van de Bijbel niet waar die dochters van Zedekia gebleven zijn. Maar we weten ook niet binnen de bladzijde van de Bijbel waar Zera gebleven is en zijn afstammelingen. En aangezien 1 en 1 2 is, knopen wij de losse eindjes aan elkaar en suggereren, nou, als die dochters of een van die dochters minstens getrouwd is met een van de mannelijke nakomelingen van Zera, nee, 600 jaar geleden, maar zo wat. Dan is die de erfgenaam geworden van de troon van David. Waarna de vraag is, kunnen we die Zera nog ergens volgen en zijn afstammelingen? En we zijn erachter, want wij komen dan terecht in Ierland, in Tara. Zera? Tara. Tara. Zera. Zera. Ik kwam in Ierland terecht in Tara. En dat hoef je nog, ook vandaag hoef je dat maar in te typen op Google. Je moet even je best doen. Maar dan word je oversteld met de verhalen over hoe daar in Ierland de een of andere profeet aankwam, arriveerde met de dochter van de farao. Maar farao betekent ook maar gewoon koning. Dus voor elke buitenlander in elk geval. Dus met de dochter met de prinses via Egypte. En daar waren we ze kwijtgeraakt, toch? De profeet en die dochters. En zo iemand komt aan, inclusief met ene Baruch, komt aan op Ierland enzovoort. En die dochter, die vrouw, die dame, die prinses trouwt met het plaatselijke opperhoofd. Herman of Iogeet of hoe ze hem maar noemen. Want er zijn namen en titels bij. Maar kortom, die troon van David is terechtgekomen in West-Europa. Via de dochters van Zedekia. Eerst in Ierland, daarna vandaar naar Schotland en vandaar naar London. Naar Engeland, naar Brittannië. En dat is dus het oudste koningshuis ter wereld sowieso. Dat bestrijdt niemand, dat het dat is. Het oudste koningshuis ter wereld. Maar het staat daar het stand van David. Nou, ze zijn aangekomen in 500 zoveel. Ik geloof dat er 584 voor onze jaartelling bij staat. Dat wil zeggen, dat is een jaar of drie na de val van Jeruzalem. Klopt aardig. Ja, het klopt helemaal. Zo is dat. En het huis, het pand, het huis, de locatie in Egypte wordt tot vandaag nog aangeduid. Ja. Het huis van de Joodse prinses.
En dan hier weer, wordt die Olam
Fotla genoemd? Olam Fotla, ja. Hoe je het maar schrijft. Natuurlijk wordt het algemeen dan weer in twijfel getrokken, want als iets historisch, iets met de Bijbel te maken heeft, dan kan het niet waar zijn, want de Bijbel is een verzonnen boek, dat weet u, toch? Dat is de algemene opvatting, vooral in het christendom, overigens. Ja, het is genoeg, ja, maar het is wel zo. Dus dan moet het bestreden worden, het kan niet waar zijn. Nou ja, maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar het is de voortzetting dus toch van de troon van David, het Davidische koningshuis, over Israël. Want daar komt er dan nog eens bij. Niet alleen dat die familie daar in Ierland uit Juda was. Ik heb trouwens de volledige geslachtslijn met een paar alternatieven, omdat men het hier en daar niet zeker weet. Maar die heb ik wel, ja. Maar aan de andere kant ook die Ieren zelf, of hoe je ze maar noemen moest, zijn Israëlieten. En niet alleen die koninklijke familie, zal ik maar zeggen. Dat is niet altijd hetzelfde, hè? Dat weet u toch? De nationaliteit van een volk en de nationaliteit van het daarbij behorende koningshuis. U weet toch dat prins Philip, de vader van de tegenwoordige Britse koninklijke familie, u weet wel, die man, stokoud is die, is de 183 of zo is die inmiddels, hoe oud is die? Hè? Die is een Deense prins van Griekse komaf. Ja, het is van het Griekse koningshuis, maar dat stamt hij van het Deense koningshuis. En die is er weer genoemd naar zijn moeder, die heette Battenburg. En dat is, ja, het is wat ingewikkeld, maar het is eigenlijk een Griekse Deen, zal ik maar zeggen. Ja, en zijn echtgenote, die stamt van het huis van Hannover, dat is Duitsland zou je zeggen. Maar, toch maar. Maar dat hoort niet altijd bij elkaar. En toen België zelfstandig werd, hebben ze ook een vorst uit het buitenland moeten halen van de een of andere koninklijke familie. Hè? Ja, van Sachsen-Coburg-Gotha. En die is dan weer verwant aan prins Albert in Engeland. Dus ja, het zit allemaal Je hebt die uitgebreide familie met die takken, maar die zijn allemaal uit het Davidische koningshuis, ja, overigens. Dat is verbijsterend, want wij weten dat allemaal niet. En iemand zegt het te zeggen, het zal toch niet waar zijn, maar het is echt waar, hoor, moet ik u zeggen. Ja. En ze hebben mij ooit eens een keer verteld, op school geloof ik nog, van dat de Brederoders, weet ik niet, de Brederoders? De oude Nederlandse adel. Voor zover wij Nederland adel hadden dan, maar dat oude Nederlands adel, de Brederoders, die stammen van, die stammen van de graven van Holland, maar via die stammen ze van de Trojanen, van Troje, het koningshuis van Troje. Maar dat is natuurlijk een legende, dat hebben ze achteraf in elkaar gestoken. En zeggen ze dan. En dan zeggen ze maar, ja. Maar dat was toen wel een beetje, er waren er nog meer die dat deden. hebben ze toen de stamboom in elkaar gestoken. Ja, ik heb die van mijn familie afgelopen jaren in elkaar gestoken, maar die bestond echt al lang, hoor. Ik moest alleen de gegevens nog verzamelen. Dus zo gaat het altijd. Het is dus niks bijzonders en het is ook geen bedrog, zodat het achteraf eventueel gebeurt. Maar ik kreeg van de week een boek binnen. Ik denk, ik heb het toch niet besteld. Maar toen heb ik mijn e-mailtjes doorgenomen enzovoort. En ja hoor, heb ik 2 jaar geleden besteld. En heb ik afgelopen week heb ik het gekregen. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Een dikke pil. Iets met over Troje enzovoorts. En over de banden tussen Troje en Europa. Nou, ik heb het even snel doorgebladerd. Maar er is geen klassieke adellijke familie die niet een stamboom heeft die teruggaat tot Troje. Echt allemaal. En dan wordt het toch moeilijk om te zeggen dat hebben ze achteraf in elkaar gestoken. Maar Troje, daar is die Zera terechtgekomen, de familie van die Zera, die andere tak uit Juda. Zijn de stichters geworden van, in elk geval van Athene. Meer zal ik er nou niet over zeggen, maar Troje had er ook mee van doen. En na de val van Troje, dus 1100 voor Christus, dus pak een beter 100 jaar voor David of zo. Na de val van Troje zijn die families, die zijn Europa, dat wil zeggen naar Europa verdwenen, naar het noordwesten. Langs verschillende routes. Er zijn allemaal verhalen over. Dus klassieke geschiedschrijving enzovoorts. En daar stammen de Europese vorstenhuizen vanaf. En echt, stuk voor stuk. Ik heb ze daar nagekeken, maar er is geen een die daar niet aan hangt.
Het is allemaal met elkaar verweven.
Dit is allemaal met elkaar verweven. Maar wat ik nou eigenlijk aan het vertellen ben, is dat die Zera en Peres, die van ik zei, altijd maar zei, ja, we weten nog niet wie nou echt de eerste was. Want men zei, dit is de eerstgeborene. Maar die trok zijn handje terug en toen kwam eerst zijn broertje eruit. Ze zei, wat raar verhaal, maar dus nou weten we nog niet wie eigenlijk echt de eerste was. En ik moet u zeggen dat het, nou ja, achteraf maakt het ook niks meer uit. Want die twee huizen zijn keurig met elkaar verweven geworden. Dat heet de filiatie. Maar die takken zijn bij elkaar gekomen. En zo is het dan toch weer één koningshuis. Het maakt nou niks meer uit, feitelijk. Maar wel degelijk Davidisch. En mocht u dat dan ook nog steeds twijfelachtig vinden, moet ik u zeggen dat als u tijd hebt en ik, dan gaan we nog eens kijken hoeveel families er nog meer zijn die afstammen van David. En dus van Juda. Van David heb ik het over, dus de lijn van Zedekia. Nou, eigenlijk niet de lijn van David via Salomo, maar ook de lijn van Nathan enzovoorts. En dan vind je er nogal wat, hoor. Niet alleen binnen het zogenaamde Jodendom, maar ook daarbuiten. Echt waar. En dat is bekend. Dat wil zeggen, die dingen liggen vast en zijn toegankelijk, anders kon ik ze niet hebben. Dus ja. Het is enigszins moeilijk, want die dingen worden ook weggestopt. Het is natuurlijk omstreden, omdat het samenhangt met Bijbelse geschiedenis. Die men altijd maar ontkent en zegt, nou, dat kan niet geweest zijn. Maar ja, dat zeiden ze van Troje ook vroeger. Kan niet geweest zijn. En de verhalen over Trojaanse afstamming begrijp ik nu nog niet. Want men heeft altijd geroepen, het kan niet geweest zijn. Totdat in de 19e eeuw Troje opgegraven werd. Onmiskenbaar. Het heeft dus toch bestaan. En ook Nineveh, waarvan men zei, dat kan helemaal niet bestaan hebben. Kennen wij niet. Komt in de geschiedenis, in de historie geschreven geschiedenis niet voor. Behalve in de Bijbel. Dus kan niet bestaan hebben. Dezelfde man die Troje opgroef, groef ook Nineveh op. En niet eens omdat hij zo'n gelovige was. Maar gewoon omdat hij de erkende wetenschap ook niet vertrouwde. Dan zeg ik, ga wel zelf op onderzoek uit. En zo is dat gegaan. Met andere woorden, die dingen liggen echt vast. Maar binnen het kader van die geschiedenis ben je hier terecht bij Jeremia. die daar aan de ene kant erbij staat als een einde komt aan alles wat Israëlieten, Israël en Juda in het land, als staat, om zo te zeggen. En bovendien komt een einde aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Vergis u niet, er was naast deze tak, die leidde tot Zedekia en tot de dochters van Zedekia, er was naast deze tak nog een tak van David afstammend via Nathan. En die staat ook in de Bijbel. Ik zei het pas achteraf. Maar in het Nieuwe Testament vinden we dat, omdat de Heer Jezus inderdaad niet van, althans niet primair, niet van Salomo afstamt, maar van Nathan. Dan geef ik geen garantie dat er onderweg niet hier en daar dan toch achterneven en achternichten met elkaar getrouwd zijn enzovoorts. Dat kan allemaal, maar voor zover wij weten zijn het twee verschillende takken. Hoewel de Joden beweren dat daar een filiatie tussen zit. Dat wil zeggen, een van de dochters uit het huis van Salomo, dus uit de dagen van Zedekia of net ervoor, zou getrouwd zijn met een prins, een mannelijke afstammeling van Nathan. En zo komen ze dan, komen die beide takken dan toch bij elkaar. En dat is dan weer de achtergrond van het geslachtsregister in de Bijbel, dat van David via Salomo's jongere broer Nathan loopt naar, naar de Heer Jezus. Eigenlijk die lijn die loopt ook naar Maria, maar aangezien Maria zelf de troon niet kan erven, loopt het dan toch via Jozef. Maar goed, en Jozef moest dus een functie vervullen in die toestand zonder dat hij de verwekker werd van de Heer Jezus zelf, maar voor het erfrecht was hij nodig. Nou ja, het is loopt tegen kerst, dus dan vertel ik dat er ook maar eens bij. Het is tamelijk gecompliceerd. Nou, dat is het niet, valt best wel mee, maar het is niet bekend. En de reden daarvoor, dat heb ik u vorige keer al gezegd, dat is allemaal omdat men zich eigenlijk alleen maar interesseert voor de eigen individuele zaligheid, dan wel de omstandigheden, de eigen gevoelens en wat het maar wezen mag. Zo gaan die dingen. En dit soort verhalen, daarvan ziet men niet in wat voor stichtelijks erin zou zitten, dus die weet men niet. Het interesseert ook feitelijk nauwelijks iemand. Maar ja, het maakt onderdeel uit van het plan Gods. Al was het maar omdat hij nou eenmaal ook beloften gedaan heeft inaangaande, die moeten toch op een of andere wijze vervuld zijn geworden. En wat je hieruit op kunt maken, is in ieder geval alsnog achteraf een bewijs voor de goddelijke oorsprong van de Bijbel. Begrijp je me goed? Ik heb dit niet nodig, u hopelijk ook niet, maar dit is er wel een. Hoe zit het met die, waar komen die dingen vandaan? Waar komen die koningshuizen vandaan? Heel dat idee trouwens van vererfbaar koningschap enzovoorts. Hoe steekt dat in elkaar? En hoe zit dat? En hoe zit het nou met God dat gezegd, er zal altijd iemand uit David koning zijn over Israël, maar het hield daar toch op in de dagen van Jeremia? Nou, het verhaal is, het hield daarop, maar het zal ooit terugkomen. Naar Jeruzalem. Maar dan komt de Heer zelf dus, hè? De Heer Jezus zelf. Dat is de erfgenaam van de troon. Van David. Maar ook in onze dagen wijkt de scepter van Juda niet. En langs de andere kant, dat Babel en dat Israël ging definitief ten onder, om zo te zeggen. Israël en Juda gingen ten onder in Babel en door Babel. Maar Babel legt de verbinding met het Babel van de toekomst. Want in de toekomst zal Babel alsnog de grote tegenstander zijn van, laten we zeggen, het Davidische koningshuis, van de Messias. En de koning van Babel, maar ik zeg het nu wat ruw, maar de koning van Babel, ja, feitelijk heb je dan voldoen met de antichrist. Die opnieuw zal proberen een Jeruzalem onder leiding van de Messias, de zoon van David, om dat Jeruzalem ten onder te brengen. En die keer, in de toekomst zal dat niet lukken, het zal andersom gebeuren. Dan zal Babel ten onder gaan. En dat is de historische aanleiding voor deze laatste hoofdstukken van Jeremia. En het zijn echt laatste hoofdstukken, want het verhaal zelf houdt feitelijk al op in hoofdstuk 46 of zo, waar het maar was. En dan volgen in Jeremia nog hoofdstukken over oordelen over verschillende volkeren, omdat die ook een betrekking hebben op wat in de toekomst nog moet gebeuren. En dan uiteindelijk Jeremia 50 en 51. 52 komt ook nog, maar dat is een herhaling. Het is alsnog de melding van de ondergang van Jeruzalem. Maar trouwens ook een verwijzing profetisch naar een herstel op een of andere wijze van het Davidische koningshuis. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Wij zitten namelijk met twee hoofdstukken, Jeremia 50 en 51. Beiden, dat is dus lang. Lange hoofdstukken bovendien. Zijn in mijn Bijbel dik 4 bladzijden, meer dan 4 bladzijden. Dat is echt wel veel. Alleen maar over de ondergang van Babel. Profetie over Babel. Het is wat langdradig. Maar ja, het is maar dat je daar je zekerheid uit putt. Het gaat dus echt wel gebeuren. En we beginnen gewoon vooraan, logischerwijze. Er staat, 50 vers 1, het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeeën. Want zo wordt het volk genoemd, de Chaldeeërs. De taal van Babel heet ook eigenlijk het Chaldees. Al noemen wij het Aramees. En u weet waarschijnlijk dat de Joden in de dagen van het Nieuwe Testament, in de omgang spraken ze ook geen Hebreeuws. Ze spraken Aramees. U weet wel, woorden als Eli, Eli, Lama, Sabachthani en dat soort dingen meer. Dat wordt dan zo verklaard, ja, dat is Aramees. Maar dat was ook de gewone volkstaal. En hoe komen ze daaraan? Ja, dat is omdat ze dat spraken in Babel. Ze hebben het uit Babel mee teruggenomen. Met andere woorden, de Joden hebben uit Babel meegenomen het Judaïsme, wat pas daar ontstaan is, maar ook het Aramees als omgangstaal. Hebreeuws als omgangstaal, ja, als dat al geweest is, dan noemen wij het niet eens Hebreeuws, dan noemen we het Fenicisch. Maar dat is nog verder terug. Maar dat is nauw verwant aan het Hebreeuws, hoor. Dus ja, maakt weinig verschil. Maar het idee dat de Joden met elkaar Hebreeuws spraken, dat is niet zo, hè. Hebreeuws was de taal voor de synagoge binnen het Judaïsme. Het was dus de religieuze taal onder de Joden, eenvoudig, omdat de boeken van de Bijbel, voor zover die toen compleet waren, bijna allemaal van het Oude Testament, hè, op de paar kleine profeetjes na de ballingschap, die boeken waren in het Hebreeuws. Of voor mijn part Fenicisch, dat mag ook hoor. Maakt echt geen verschil. Oud-Fenicisch. Maar goed, Hebreeuws, zo kennen we het. De taal als de taal van de Hebreeën, zoals die uit de Bijbel tot ons gekomen. Maar in Babel spraken ze de taal van de Chaldeeën. De Engelsen noemen het Chaldee, dus het Chaldees. Mm-hmm. En wij noemen het Aramees, via een andere vertaling, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het is dus het land der Chaldeeën, het heet het volk der Chaldeeën. Alleen wij noemen het ook wel gewoon de Babyloniërs. Waarom ook niet? Dus, het woord dat de Heer gesproken heeft tegen Babel, namelijk tegen het land der Chaldeeën, let op dat het nu al meteen moeilijk wordt om zoiets overdrachtelijk te verklaren. Met de naam Babel kun je dat nog doen, maar land der Chaldeeën ook nog erbij. Ja, dat wordt toch moeilijk om dat overdrachtelijk te... Wat betekent het dan? En wat zou dat kunnen zijn? Dus hou het maar gewoon op, letterlijk. Mesopotamië. Daar woonden de Chaldeeën. En Babel was de hoofdstad. En er staat er verkondigd onder de heidenen. En doet horen en werpt een banier op. Laat horen, verbergt het niet. Babel is ingenomen. Bel is beschaamd. Bel is de god van Babel. Maar Bel is een variant van Baal. En dat betekent gewoon heer. Merodach, ook een van die namen voor die Babylonische goden. Merodach is, of wordt, of zal worden, verpletterd. Haar afgoden zijn, of worden, of zullen worden, beschaamd. Haar drekgoden zijn, of worden... Ze zeggen altijd, we moeten respect hebben voor andermans religie. Ja. Ja, respect voor drekgoden lijkt me toch... enigszins misplaatst. Hoezo moet je daar respect voor hebben? Voor andermans religie. Je kunt mensen respecteren. Ze, mensen moeten hun eigen keuzes maken. Ze zijn allemaal zondaren. Weet je veel. Ze hebben de Heer nodig. Ze hebben het evangelie nodig. En respect. Ja, dat... Dat gaat niet zo heel ver. Dat respect. Ja, nou ver, maar, niet, maar dat is niet alles. Want wij mogen niet hoogmoedig en hooghartig zijn met het idee, wij zijn beter. Wij zijn ook niet beter, maar wij hebben wel de waarheid. Wij zijn beter. Hè? En als je daar arrogant van wordt, ja, dat, als ze dat vinden, ja... Daar kan ik ook weinig aan doen, maar de Bijbel heeft er geen respect voor. Die zegt, zijn drekgoden. Dus het is afgoderij, het is afval. Het is wel grappig dat wij officieel in Nederland niet zulke drekgoden hebben. Maar wij aanbidden gewoon de drek tegenwoordig. Want het is tegenwoordig de drek die de dienst uitmaakt in de Nederlandse samenleving. En in de belastingssystemen en in de economie. Het wordt tegenwoordig gewoon stront verkocht, dat weet u toch? Dat is handel. Ik vind het wel grappig allemaal, toch wel. Nee, je wordt er niet vrolijk van, zuster, maar het is wel zo. Hè? Eigenlijk komt het allemaal door de overbevolking. Maar dat roep ik al jaren. Hè? Alle problemen die we hebben, of die we schijnen te hebben, denk er maar even over, dat komt allemaal door overbevolking. Als er niet zoveel varkens waren in Nederland, had je toch ook dat best probleem niet. En als er niet zoveel mensen waren in Nederland, zaten toch die wegen ook niet allemaal verstopt. En als er niet zoveel mensen waren in Nederland, dan waren de huizenprijzen toch niet zo hoog. Had je toch niet zoveel woning nood? En dan had je toch al die regels ook niet nodig voor in de gezondheidszorg? Bovendien, als er niet zoveel mensen waren in Nederland, dan zouden er ook niet zoveel zieken zijn. Om twee redenen niet trouwens. Omdat er dan sowieso minder mensen zijn, maar ze worden ook minder ziek hoor, verhoudingsgewijs. Want als je te veel kippen in één hok zet, dan ben je een overtreding. Maar te veel mensen in één hok, dat mag. En het hok is Nederland en er wonen gewoon veel te veel mensen in. En daarom hebben we dat probleem. En dat probleem, alle problemen, let maar, je moet mij niet geloven, maar ik geef u een hint. Let maar eens op, al die problemen die we hebben, denk maar eens hoe het zou zijn als het minder mensen waren. En minder dieren eventueel, enzovoorts. Dan waren al die problemen er niet. Met maar weinig mensen waren in Nederland, zorgden gewoon een beetje voor elkaar, keken we naar elkaar om, dus nou geen begin aan. Hè? Ja? En toen groeten we elkaar nog, dat valt me nog altijd op. Als je in streken van Nederland komt waar het minder bevolkt is, dunner bevolkt is, dan groeten de mensen elkaar of staan, enzovoorts. En als het dicht bevolkt is, zien ze elkaar niet eens. Want dat is bedreigend, men moet zich beschermen, er zijn te veel eromheen. Dieren doen dat ook. En als ze dan toch geluid geven reageren, dan is meteen paniek. Amok maken. Dan maak ik me zich zorgen over zoveel verwarde mensen op straat. Ja, vind je het gek? Ze willen ze een stelletje ratten bij elkaar in een kooitje zetten. Dan heb je een boel verwarde ratten, hoor. Ik meen het serieus. Het is heel simpel. En ja, dat mag je niet zeggen, want ik kan er ook niks aan doen. Daarom mag ik het niet zeggen, schijnt het. Maar ja. Maar zo liggen die dingen toch wel. En het belangrijkste is, we zijn de waarheid kwijt. Wij zoeken de weg in het leven. Wij weten, nou wij wel, maar mensen weten niet waar ze vandaan komen, wie ze zijn, waar ze naartoe moeten enzovoort. En maken zich iets wijs over dat ze de planeet moeten redden of zoiets. Te veel science fiction gelezen. En nou denken ze dat ze de planeet eigenhandig moeten redden. Ja? Nou ja, zoiets, ja. Tom, je hebt het over die hond, mag ik aannemen? Ja. Oké, okay, nou. Okay. Nou ja. In ieder geval, er zou zo'n oordeel komen over Baal. En let op, Babel wordt vereenzelvigd met, of gekenmerkt door al die goden. Wat is Babel? Babel is dat land, dat rijk, die stad met die goden. Bel, Merodach, afgoden, drekgoden en wie het maar zijn. Daarom wordt ook Babel verwoest. In de eerste plaats vanwege de afgoderij. En dan gaan we noteren. Vers 3. Want een volk komt tegen haar op van het noorden. Dus Babel gaat verwoest worden door een volk van het noorden. Dat komen we nog wel vaker tegen. Ik dacht dat we het al tegengekomen waren, maar... In Jesaja 14 of zo. Maar goed. Een volk komt tegen hen op van het noorden. Dat zal haar land zetten, het land van Babel zetten, in verwoesting. Dus het wordt verwoest door een volk uit het noorden. Zodanig dat er geen inwoner in zal zijn van de mensen tot de beesten toe. Hoe zijn zij weggezworven, doorgegaan? In dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen, de zonen Israëls, komen. Zij en de zonen van Juda tezamen. Zodat te vrezen valt dat die kinderen Israëls en die van Juda daarbij betrokken zullen zijn bij de ondergang van Babel. Maar in ieder geval is het zo, ik hoop dat ik dat niet meer hoef uit te leggen, wij weten wanneer het gaat gebeuren. Namelijk, na de 70ste week van Daniel komt Babel eerst aan de macht over dat grote wereldrijk. Na de 70ste week van Daniel, feitelijk pas. En daarna gaat het ook ten onder. Uiterlijk 33 jaar later. Die heb je toch, hè? En dat is dus in de dagen van de bekering en terugverzameling van Israël. Alle stammen van Israël, beter beide huizen van Israël. En hier staat dat dus ook. De kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda, nog een keer, zonen staat er en niet kinderen. De zonen van Israël en de zonen van Juda, tezamen, want zij waren twee rijken die los van elkaar ten onder gegaan zijn, tot in de dagen van Jeremia. En via Jeremia horen wij, in die dagen van Babel in de toekomst, zullen de kinderen, zonen van Israël komen en die van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heer hun God zoeken. In de dagen dus dat Israël verenigd wordt en tot bekering komt, de twee en de tien stammen bij elkaar en ze komen tot bekering. In die dagen zal ook Babel daar aan de macht zijn, maar ook verwoest worden. Hebben jullie dat? Weet u wat er dus ook staat? Alleen al in dit ene vers. Dat in het verleden dus nog nooit de twee en de tien stammen verenigd zijn geworden. En dat zeg ik met enige schaamte erbij. Want ja, er wordt hier en daar geleerd om... Om nu van die 10 stammen af te komen, wordt er geleerd dat de 10 stammen verenigd zijn geworden met de 2. En dat onder de Joden verstaan moet worden alle stammen van Israël. Zodat Mozes met terugwerkende kracht Juda, de Joden, heeft uitgeleid uit Egypte. Hebben die nog? Die wartaal allemaal. Verschrikkelijk. Maar hier, wat je ook beweert, de historici buiten de Bijbel, maar ook de Bijbel zelf, zegt dat dat nooit gebeurd is, dat het nog moet gebeuren in de toekomst. En hier staat het ook, alleen al in dit ene vers. We hebben er veel meer, hoor, van dit soort schriftplaatsen die duidelijk genoeg zijn. Maar bij gebrek aan Bijbelkennis, omdat men wel erg smal de Bijbel leest en bestudeert, moet immers gaan over ons eigen persoonlijke leven, ons eigen welzijn. Weet men al deze dingen niet en worden ze weggeredeneerd, dan is men ontvankelijk voor hier en daar een zotte opmerking. Met excuses voor deze uitdrukking, maar ik blijf het zot vinden, het idee van de Joden, dat zijn alle stammen van Israël. Dat weten die, vraag het dan aan de Joden zelf. Die weten dat wel beter. Dit soort dingen worden alleen beweerd in kringen waar men gelooft dat die 10 stammen een belangrijke functie vervullen in onze tegenwoordige tijd. En dan zegt men, ja, dat is niet zo. Hoezo dan niet? Nou, de 10 stammen zijn helemaal nooit verloren. Die zijn gewoon met de Joden mee teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Hoe weten we dat? Omdat er een vrouw uit Azer was in de tempel in Lucas 2. Dan heb ik een mededeling voor u. In Suriname wonen überhaupt geen mensen meer, want onze buurvrouw is een Surinaamse buurvrouw. En die woont in Almere dus, aan de Benny Goodmanstraat. Dit is onzin, toch? Nou ja, dat bedoel ik. Een vrouw uit Azer, onder de Joden, betekent niet dat dus de 10 stammen. Ja, maar het wordt echt beweerd. Ik zal geen namen noemen, want dat vind ik te gênant om dat te doen, maar ja, doe maar. Gebeurt dus in de toekomst. Wanneer dat dus gebeuren zal, en let op, de 10 stammen zijn hier onder de naam Israël, zijn hier al zo'n 130 jaar, 150 jaar, wat het maar is, al weg. Maar ze worden apart genoemd. Dan zullen de zonen van Israël komen en de zonen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heere hun God zoeken. En zij zullen naar Sion vragen, vers 5, dat is een andere naam voor Jeruzalem, in het algemeen, maar Sion is meer specifiek de locatie van het Davidische huis. David veroverde Jeruzalem, Jebus bedoel ik, hij noemde het Jeruzalem, maar het bijzonder, hij veroverde de burg Sion en hij vestigde zich daar, hij woonde daar vanaf dat moment. 2 Samuel 5, nou ja, daar in de buurt ergens, daar staat het onder andere, Sion. En Sion wordt geacht de hoogste punt te zijn, de burcht. In Jeruzalem. En daarmee de zetel van de koning. Van het Davidische huis. En vandaar Sion, de berg mijner heiligheid en de dochteren Sions enzovoort. Natuurlijk, het is Jeruzalem, maar meer specifiek het Davidische huis. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg daarheen, op de weg herwaarts, zullen hun aangezichten zijn, zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond. Dat is onder het nieuwe verbond dus, zoals wij in onze dagen aan de Heer worden toegevoegd, als wij tot geloof komen. En zo staat het trouwens ook in Handelingen. Er werden dagelijks den Heere toegevoegd. Degenen die tot geloof kwamen namelijk. Maar in de toekomst zal dit met Israël gebeuren. Met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Want Israël heeft natuurlijk het oude verbond in het verleden wel vergeten. En verbroken. Dat was Jeremia 31. Maar dat nieuwe verbond dat zal niet vergeten worden en zal ook niet kunnen verbroken worden. Vers 6. Mijn volk, Ami. waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel en zij vergaten hun legering. Ze waren kwijtgeraakt, ze wisten niet meer waar ze vandaan kwamen, wat hun woonplaats was. Ze waren hun identiteit kwijtgeraakt en dat is wat met name onder de 10 stammen gebeurd is. Onder de 2 in hoge mate ook, maar iets minder. Want wat wij kennen als de Joden, dat is hooguit een deel van wat Juda is. Want veel van Juda, dus uit het 2-stammenrijk, is ook verdwenen in Assyrische ballingschap. En dus onder de 10 stammen terechtgekomen, dat u dat weet, hè. De Jutten worden niet geacht Joden te zijn, maar ze waren het wel en daarom heette ze ook zo. Die van Jutland, dat is toch gewoon Judea, Jutland, dat begrijp je toch? De Jutten, ze hebben gewoon een naam gehouden, waren Joden. Die, van de stam van Juda, niet met een Joodse godsdienst, dat is een heel ander verhaal. Maar dat zijn Joden, delen van de stam van Juda, die in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd en vandaar weer aan het zwerven gegaan zijn. Onder hun stamnaam. Nee? Nou, enzovoorts. Maar hier staat, zij vergaten hun legering. Zij raakten hun identiteit kwijt. Zij wisten niet meer wie zij waren. Ooit heeft iemand eens gezegd, het eigenaardige is dat de Joden weten wie zij waren, wie zij zijn, maar ze weten niet wie de Messias is. En de 10 stammen weten wie de Messias is, maar ze weten niet wie ze zelf zijn. De 10 stammen namelijk. Apart, hè? Vind ik wel een knappe analyse. Maar goed, vers 7. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijders zeiden, wij zullen geen schuld hebben daarom dat zij gezondigd hebben tegen Jehovah in de woning der gerechtigheid. In hun eigen land namelijk. Ja, tegen de Heere hebben zij gezondigd, de verwachting hunner vaderen. En zo is het ook. Dat is waar. Dat wil zeggen, die stammen van Israël zijn vervolgd geworden, gewoon omdat zij de Heere niet dienden in het land waar ze geacht werden dat wel te doen. Daarom heeft de Heer hen dat land uitgezet. Maar in de toekomst zullen zij de Heere zoeken alsnog, tot bekering komen, terug verzameld worden. En dat leidt dan alsnog tot de ondergang van Babel. En het volgende vers zegt dan ook, vliet weg uit het midden van Babel. Maar dit is wat letterlijk aangehaald wordt in Openbaring 18. Dat is vers 4 staat er bij mij onder. Ik neem het maar aan dat dat klopt. Gaat uit van haar. Vliet weg uit het midden van Babel. En gaat uit der Chaldeeën land. Dat is een goede reden voor, het zal verwoest worden. Zo goed als dat men in de tijd moest vluchten uit Sodom.
18 vers
4. Bij Lot en zo, weet u wel. Maar het is nu, gaat uit van Babel, gaat uit der Chaldeeën land. En weest als de bokken voor de kudde heden. Dat wil zeggen, die worden geacht wel heel snel te zijn. Die bokken. Wegwezen. Iets dergelijks staat er bij Jeruzalem trouwens ook. Hè? Wie dan, als dan zo'n grote verdrukking wezen enzovoorts. En wie dan op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En dat soort dingen meer. Dat is met grote haast. En dit ook kennelijk. Vliet weg uit het midden van Babel en gaat uit der Chaldeeënland. Wees als de bokken voor de kudde heen. Want ziet, en dan gaan we weer schrijven waarschijnlijk, vers 9. Want ziet, ik zal een verzameling van grote volken. Let op het dubbele ervan, hè. Grote volken. En dan verzameling van grote volken. Het veronderstelt dat die grote volkeren bij elkaar horen. Uit het land van het noorden. En die zal ik tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten. Dat wil zeggen uitrusten. Met de wapenrusting en zo. Hè. Vandaar, dat hebben ze nog een keer het noorden dus. Vandaar, vanuit het noorden, zal zij ingenomen worden. En daarna heb je nog hun pijlen zijn als eens kloekenhelds. Als je die wil opschrijven, weet ik niet. De kloeke held en de pijlen, de boogschutter kan je opschrijven, maar die komt in vers 14 toch nog. Wat zei ik? 14? Ja, gij allen die de boog spant. Maar even nog vers 9. De verzameling van grote volken. De vraag is nu even, gewoon even in het algemeen, ik zal even losmaken van de context. Kom je in de Bijbel wel vaker een verzameling van grote volken tegen? Ja, broeder, ja. Jazeker. Abraham zou tot een vader van veel, dat betekent zijn naam ook, hè. Zou tot een vader van vele volkeren worden. En Sarah, de moeder van vele volkeren. Rebecca zou dat trouwens ook worden. Wat staat Myriaden. Miljoenen van miljoenen, of hoe het maar vertaald is, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar zoiets. En koningen, vertaald koningen, maar ze hadden net zo goed koninkrijken kunnen zijn. In de zin van niet achtereenvolgende koningen, maar gelijktijdig. Want Israël zou verdeeld worden in vele volkeren. Men verklaart het meestal weg door te zeggen, nou ja, dat is die vele volken uit Abraham, dat is natuurlijk Israël. Gekke, men doet het met de Bijbel dicht, met de ogen dicht. En dat is natuurlijk Israël, oh ja, en al die Arabische volkeren via Ismaël, vele volken. Oh ja, het wordt niet gezegd tot, hoe heet ze, tot Hagar. Maar wel tot Sarah. Kortom, die vele volkeren komen dan toch heus voort uit Isaac. En bovendien wordt het weer gezegd in verband met Isaac en zeker in verband met Rebecca. Die vele volkeren. Dat zijn Israëlitische volkeren. Dat wil zeggen Israëlitische koninkrijken naast elkaar. En voor zover dit wedersproken wordt, dat betekent het niet, of dat kan het niet betekenen, gebeurt dat op grond van één argument, namelijk, het is toch niet gebeurd? En daarom moet je het zo niet lezen, is dan het idee. Maar ja, of er iets niet gebeurd is, in de eerste plaats, of iets niet gebeurd is, valt niet te bewijzen. Dat is een ingewikkeld verhaal, omdat het zo eenvoudig is. Iets wat niet is, kan je niet bewijzen namelijk. Je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat. Dat is technisch, het is logisch. Volgens de wetten van de logica is dat volstrekt onmogelijk. Dat kan niet. Je kunt wel bewijzen dat eventueel of iets wel gebeurd is. Nou ja, en of iets wel gebeurd is, dan zeg ik, ja, het is wel gebeurd, want de Israëlieten zijn verspreid geworden over de hele wereld, in het algemeen gesproken, en hebben overal hun koninkrijken gesticht. Hè? En soms koninkrijkjes, en soms grote koninkrijken, enzovoorts.
Gemeenschappen.
Landen. In al die Europese landen, nou ja, Noordwest-Europa, zal ik dat maar zeggen, een paar twijfelachtig, omdat ze niet al te noord en niet al te west zijn. Die liggen aan de rand, maar in het algemeen, dat zijn koninkrijken. En ze hebben zich zelfs gevestigd nog veel verder over zee, enzovoorts. Dat is wisselwaarachtig gebeurd, die koninkrijken. Zodat je toch in de eerste plaats aan Israël moet denken, waarom ook niet. Want het werd al genoemd in vers 4. En daarna heb je uit het noorden. Nou ja, De eenvoudigste verklaring die voor zoiets gegeven wordt, maar misschien heb ik dat gezegd, is dat er natuurlijk maar twee wegen zijn om Babel te benaderen. Dat is of van het noorden of vanuit het zuiden. Want vanuit het oosten is wat lastig omdat het allemaal woestijn is. En vanuit het westen is wat lastig omdat het allemaal woestijn is. Heel goed. Een grote zandbak. En de route, de klassieke wegen trouwens ook, lopen noord-zuid. Nou ja, een beetje noordwest naar zuidoost. Twee stromen land, langs de rivieren. Om zo te zeggen, het dal door. In het bewoonbare gebied, waar je tenminste water hebt. En wat te eten trouwens ook, onderweg. Dus uit het noorden, er zijn maar twee mogelijkheden. Zie? Dus ja, het kan inderdaad slaan dus op een verzameld Israël dat optrekt tegen Babel. Maar nou komt er nog wat anders. Want noorden is Safan, maar dat heb ik u, dacht ik, ook niet zo lang geleden verteld. Safan, maar het noorden, dat woord betekent eigenlijk iets als een geheime plek. Iets waarvan we niet precies weten waar en hoe het is. Iets wat achter de hand gehouden wordt, de Boreërs, ja, de Hyperboreërs zelfs. Die van het uiterste noorden, die... En dat is een term die in Jesaja 14 al gebruikt werd voor de hemel. Ik zal mijn troon zetten in het noorden. En daar is echt niet Scandinavië of Siberië mee bedoeld. Of Alaska of Canada, wat het maar was. En ook niet de Noordpool. He? Het is het noorden. Daar ver weg is dan. Maar het is feitelijk de hemel dan. Vanuit een andere wereld. En het Safan, ik heb u wel waarschijnlijk gezegd, ons woord safe, komt daar vandaan. Dat wil zeggen een veilige, verborgen, besloten plek, ontoegankelijk. Maar op een gegeven moment gaat die open. Maar de Bijbel spreekt over schatkameren in de hemel die geopend zullen worden. En misschien hebben we het er nog over in deze twee hoofdstukken. Weet ik uit mijn hoofd zo niet. Want er gaan dagen voorbij dat ik die hoofdstukken ook niet lees. Maar het noorden komen we inderdaad hierna nog vaker tegen. En als dat noorden inderdaad overdrachtelijker, dat wil zeggen hoger genomen moet worden, kom je terecht bij de gemeente. Maar de gemeente is een verzameling van of uit van grote volken, toch? Of zullen we zeggen, de gemeente is een volheid der heidenen, of volheid van volkeren. Maar ook die uitdrukking krijgt in de Bijbel zelf twee betekenissen. Dat wil zeggen, het is natuurlijk één betekenis met twee toepassingen op verschillend niveau. Maar die doe ik maar even uit het hoofd dan. Want van Efraïm staat in Genesis 48... dat hij zou worden tot volheid, letterlijk vertaald, tot volheid. Volle menigte staat er in de Statenvertaling, volle menigte. Tot een volheid van volken. En in de context daar betekent het dus dat daar een hele groep, één groep, volheid, enkelvoud, één groep, één menigte zo je wilt, maar het blijft een enkelvoud, een menigte, een groep, een verzameling van volkeren uit zou voortkomen. De normale, en dit is echt de normale, platte, aardse toepassing, is dit. Je spreekt over Efraïm als de Britten. En de volheid van volkeren daar is gewoon het klassieke Britse gemenebest. Dat wil zeggen, de verzameling van volkeren die allemaal met elkaar verbonden zijn en bovendien allemaal dezelfde koning of koningin erkennen. Onder het Britse koningshuis namelijk. En vergis u niet, de Britse koning, in onze dagen natuurlijk koningin, al sinds heel lang. Tamelijk lang, volgens haar zoon heel lang. Maar goed. Die koningin is ook koningin van Australië en van Canada en noem nog eens wat, en van Nieuw-Zeeland. En ze was vroeger ook nog keizer, of zij dat nog geweest is, weet ik niet, maar keizerin van India. Dat is een land, jongens, enzovoort. Maar goed, Britse gemeene best, maar in ieder geval een verzameling van volken. Wie je daarbij meetelt of niet, doet er niet toe. Maar dat is aas. Efraïm, uit Efraïm zou een verzameling van volkeren voortkomen. Dat is aas. Maar dezelfde uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament gebruikt als aanduiding voor de gemeente. In Romeinen hoofdstuk 11. Die is heel mooi trouwens, Romeinen. Als je deze dingen weet, je komt er nooit meer vanaf. Omdat nou ineens die schriftplaatsen 100% duidelijk worden.
Ja, die van,
die van, ik wil niet broeders dat het onbekend is, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Man, wat een getop met dat vers. Maar nou komt hij. Hij is uiteindelijk heel makkelijk. De verharding is voor een deel over Israël gekomen. Welk deel? Het Joodse deel. Daar gaan die hoofdstukken over. Hoofdstuk 9, 10 en 11. Je zit hier tegen het eind van hoofdstuk 11. Als je dat nog niet weet, dan heb je wat gemist. De verharding is voor een deel over Israël gekomen. Welk deel? Het Joodse deel. En dat blijft zo. En je weet toch hoe lang Israël als volk verhard blijft? Tot na de opname van de gemeente. Toch? Nou, staat er ook totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Want uit het verband van Romeinen 11, waar dit staat, is aan te tonen dat hun volheid, enige verse daarvoor, dat is die van het Joodse volk, en die nu val is tot rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, de volheid van de Joden is hun bekering. Dan heb je een gelovig Joods volk. Wat is dan de volheid der heidenen? Dan heb je de verzameling gelovige heidenen. En dan gaat u weer dat de verharding voor een deel over Israël, zijnde het Joodse deel gekomen is, totdat, nou in ieder geval, het wordt anders nadat, maar het is zo, in elk geval totdat de volheid der heidenen, dat is de gemeente in onze dagen, blijkt uit de context, zal zijn ingegaan. Waarin? Kortom, dat is de opname van de gemeente, dus de hemel in. En daarna
wordt de vervallenheid
opgegaan. Ja, dan wordt de bedekking weggenomen als het tot bekering komt, het Joodse volk en dat soort dingen verder. Maar waar het om gaat is dat de volheid der heidenen, dat blijkt uit het verband, slaat op gelovigen uit de heidenen als groep. Dat is dus de gemeente. Maar de uitdrukking is, komt alleen nog maar voor in Genesis 48. Efraïm zal worden tot volheid der heidenen. Tot volle menigte, maar er staat echt volheid als zelfstandig naamwoord. Menigte heeft men ingevoegd. Dus tot volheid der volkeren of volheid der heidenen. Met andere woorden, de gemeente uit onze dagen, bestaan daar weet ik hoeveel heidenen die samen één volk vormen, komt voort, juridisch, want daar gaat het over in Genesis 48, uit Efraïm. En daarmee uit de 10 stammen van Israël. En bovendien is het de drager van het eerstgeboorterecht, die gemeente dus, van Efraïm. En daarmee is verklaard hoe het kan dat de gelovigen van vandaag eerst geboorterecht hebben boven Juda. En dat is precies waar heel Romeinen 9, 10 en 11 in essentie over gaat. Dat is de vraag naar aanleiding waarvan die hoofdstukken daar zijn. Hoe kan het dat de gelovigen van vandaag erfgenamen zijn van iets wat aan Israël beloofd is? Namelijk zo'n stelling. Aanstelling in het eerst geboorterecht. Er was toch een Efraïm beloofd? Wel nu, de gemeente van vandaag is de volheid der heidenen. Maar die komt voort uit Efraïm. En is dus te dragen van het eerstgeboorterecht. En daarom heeft de gemeente hogere rechten dan het Joodse volk. Maar ze zijn ontleend aan de 10 stammen van Israël. En dat is de functie van de 10 stammen van Israël. Zal ik u nog eens wat gek zeggen? Er is tot vandaag nog altijd natuurlijk zo'n discussie over de kwestie van de bruid. Wie is de bruid? De gemeente als bruid. En ik blijf volhouden dat dat niet aan de orde is. En in ieder geval de gemeente is een mannelijke zoon. En hoewel het woord gemeente een vrouwelijk woord is, omdat gemeente Ecclesia nou eenmaal de uitbreiding is, de veruiterlijking van de koninklijke macht en van de rechtsprekende, wetgevende macht. Daarom is het ook een vrouwelijk beginsel. Gemeente, de Ecclesia, maar de gemeente als zodanig is een jongetje. Al wat de baarmoeder opent is mijn, al van de mannelijke geslacht de baarmoeder opent. Gemeente, de mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God. De gemeente is niet de bruid. En dan zeggen we, maar de bruid is Israël. Dat klopt. Maar eigenlijk, als je het nou helemaal goed wil hebben, de bruid is Israël. Nog steeds in onze dagen. Dan moet je niet meteen denken aan de Joden. Je moet meteen denken aan de 10 stammen van Israël. De bruid van vandaag zijn die Israëlitische volkeren. Want er was afgekondigd in Hosea: ik zal u mij tot bruid werven. En Lo-Ami zijn de 10 stammen van Israël. Zal tot Ami worden, ook aangehaald trouwens in Romeinen hoofdstuk 9... En ik zal u mij, ik geloof niet dat het de Statenvertaling is, maar ik zal u mij tot bruid werven. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Strikt genomen, dat is in onze dagen zo. Niet de gemeente is die bruid, maar die volkeren om ons heen in West-Europa, die Israëlitische volkeren, die zijn de bruid. En die leven niet in gemeenschap met de bruidegom, want dat heeft de EO verboden. Vroeger, nou ja, dat is, die leven niet in gemeenschap met elkaar, maar ze zijn wel verloofd, ondertrouwd. Zoals Jozef en Maria ondertrouwd waren. En hoewel ze geen gemeenschap hadden, werd er wel een mannelijke zoon uitgeboren. En hoewel de Heer geen gemeenschap heeft met die Israëlitische volken, met die 10 stammen bedoel ik dus nu, nee, met die andere 2 ook niet, maar goed. Wordt er wel een zoon uitgeboren. En dat is de gemeente. Niet de gemeente is die bruid, maar die moeder. Dat is die bruid. Heb u dat nog? Zo zit het echt in elkaar. Maar u begrijpt dat dat nogal gecompliceerd is als je dat iemand moet uitleggen die ooit alleen maar gehoord heeft, de gemeente is de bruid en weet verder van niks. Dat leg je niet makkelijk uit. Want je blijft dan toch zitten met die Israël de bruid. Wanneer en hoe dan? En hoe lang duurt dat dan? Enzovoort. En waar vind je nog parallellen in de Bijbel? Dat heb ik u nou verteld. De enige parallel die je kunt vinden is die van Jozef en Maria, ondertrouwd. Dan was het dus de bruid, want zo heet dat. Dat is voordat de gemeenschap plaatsvindt en het huwelijk gesloten dan wel geconsumeerd wordt, afhankelijk van hoe je daar tegenaan kijkt. Maar in die tijd blijkt de bruid toch zwanger te zijn, te lijden bovendien, maar vrucht voor te brengen. Precies zoals het met Maria ging. Ze had geen man bekend. Ze was wel verloofd, ze had geen man bekend. Maar ze bracht een mannelijke zoon voort. En dat was het teken waarvan Jesaja 9 sprak. Hè? Zal een teken geven, de maagd zal zwanger worden, zoon baren, enzovoorts. Ja, dat is wat in onze dagen feitelijk gerealiseerd wordt. En de geboorte van de Heer Jezus is daar de uitbeelding van op voorhand. Maar dat u het weet, hè, dat begrip bruid is eigenlijk wel degelijk in onze dagen van toepassing, echter niet op de gemeente. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het begrip Ami ook. Het is eigenlijk van toepassing op die Israëlitische volkeren. En daaruit wordt de gemeente geboren als eersteling. Dat is het eigenlijk. En die Israëlitische volkeren hebben dus de verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren. Alleen ja, in de praktijk gebeurt het alleen door de gelovigen daaruit. Door het gelovig overblijfsel eruit. En dat is de gemeente. Zodat je nou ook nog weer geïllustreerd vindt dat de gemeente een gelovig overblijfsel is uit Israël. En al die begrippen uit Romeinen 9 tot en met 11 vallen dan zomaar op hun plek. Vragen?
Ja, de Joden dan. Stel die niet meer aan mee. De Joden, je hebt dan nog.
Nee, ja, Joden zijn net als ieder andere heiden. Ze zijn nou Ami. 10 stammen zijn Ami, officieel. De Joden niet. De Joden zijn lo Ami. Waarom het niet? Hiervoor was het andersom. In oud-testamentische tijd nog.
Ja, maar die zijn dus nooit gebruikt. Nooit gebruikt genoemd. De Joden.
De Joden als zodanig waren nooit bruid genoemd, nee. Ja, ja oké. Okay. Nee, het begrip bruid wordt in Hosea gebruikt, maar daar wordt het echt beperkt tot de 10 stammen van Israël. Omdat het specifiek gaat om een periode waarin die verbondenheid daar is, op een of andere wijze, dat zijn de trouwbeloften eigenlijk, maar dat gaat pas over de toekomst. Niettemin voor het zover is, wordt het toch een zoon geboren. Dat is het verhaal van die bruid feitelijk. In dit Bijbelse verband.
Omdat wij tot de gemeente behoren, ze behoren tot het lichaam van Christus. Ja, kunnen we toch, als we tot de man behoren, tot de bruidegom, kunnen we toch nooit trouwen?
Jawel. Ja, maar dat is Jesaja, wat het maar is. 61, wat is het? Gelijk de bruidegom, hoe stond het er ook weer? Nou, even kijken. Jesaja, ja, het kan wel. Jesaja 62 is het. Die van vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En eigenlijk kan ik daar al stoppen in verband met de vraag. Want wij als gemeente zijn kinderen van Israël, komen daaruit voort. Maar tegelijkertijd zijn wij de bruidegom, want we zijn leden van het lichaam van de bruidegom.
Dat bedoel ik. Ja. Dan kun je niet meer als bruid met diezelfde man trouwen.
Nee, niet meer als bruid. Nee. Nee, niet meer als bruid. Dat is een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Maar hier vind je wel degelijk een huwelijk tussen tussen de zoon en de moeder, om zo te zeggen. Dat heet Oedipus. Weet ik veel. Dat voelt voor psychologen, dan voor Freud, enzovoorts. Maar ga ik maar niet op in. Maar het is wel wat hier beschreven wordt. Ja. Maar dat is de volgende fase. De gemeente maakt deel uit van de bruidegom namelijk. Ja. Dan krijg je meteen iets. Nou, er zijn nu eenmaal meer mensen dan alleen de gemeente en Israël. Dus gasten genoeg hoor. Hè? Gasten genoeg tijdens de bruiloft. Maar goed, dit was maar een zijlijntje hoor. Maar waar het me om ging is die dubbelheid van een verzameling van grote volken. Uit Jeremia 50. Die hoofdlijn moet u wel even vasthouden. De verzameling van grote volken uit het land van het noorden. Verzameling van grote volken refereert in ieder geval aan de beloften aan Abraham en Sarah en Isaac en Rebecca. En dan heb je natuurlijk nog Jacob en zijn zonen in Genesis 48 en 49 enzovoorts. En daarna nog enige malen herhaald. Dus toch Israël, maar het kan zijn op het aardse niveau. Maar via dat woord noorden, zeker kan het ook inderdaad zijn op het hemelse niveau. En dan vind je dus dat hier gemeentelijke waarheid verborgen ligt in dit vers. Hebben we dat nog? Gaat dubbel op. Natuurlijk is het Israël in de toekomst, hier op aarde. Het gaat om die rijken van Christus, dat is Israël en Babel tegenover elkaar. Maar neem niet weg dat de eerstelingen van Israël, ja, dat is Christus en de gemeente, dat is een hemels volk. En dat wordt hierin dus opgesloten. En ja, ieder die zegt, had ik het wel graag wat uitgebreider zien staan in dit vers, wat duidelijker, moet ik u zeggen, ja, dat kan niet, het is het Oude Testament. Dat is gemeentelijke waarheid, is verborgen. Op de manier die we hier weer geïllustreerd vinden, in de dubbelzinnigheid van sommige uitdrukkingen. Die dan meteen ook vaag zijn, maar dat is omdat ze op twee verschillende niveaus moeten kunnen worden toegepast. Goed. Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar wapenen, rusten, toerusten. En vandaar, nog een keer, vandaar, uitdrukkelijk, vanuit het noorden. Maar ik maak er maar van de hemel. Dat is waar de troon van God staat volgens Jesaja 14. En daar ging het trouwens ook al over Babel. Vandaar zal ze ingenomen worden. Daarna wordt er gesproken over pijlen en als eens kloekenhels. Let op dat wat eerst heet een verzameling van grote volken, wordt daarna beschreven als een kloeke held. Toch als een enkelvoud. En dan nog kan het over Israël gaan, maar ook over de gemeente. En meer specifiek zelfs over Christus zelf natuurlijk, op het allerhoogste niveau. Geen zal ledig wederkeren. Iets wat ook over het woord van God gezegd wordt. En ik denk dat de wapenen die gebruikt worden zijn woorden. Ja, God zegt, er zijn licht en dan is er licht. En God zegt, en nu gaat het regenen en dan gaat het regenen. Ja, of dat zegt dat er nu een vloed zij over de aarde, dan komt er een vloed over de aarde. Of hij zegt dat er nu stenen vallen uit de hemel, dan vallen de stenen uit de hemel. Of vuur en zwavel. Aardige combinatie moet ik u zeggen, vuur en zwavel. Wordt erg heet trouwens. Maar zoiets spreken, ja, God doet wat door zijn woord. Geen zal ledig wederkeren. En Galdea zal ten roof zijn. Allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heer. Dat is dat als een land in oorlogsgeweld ten onder gaat, wordt het leeggeroofd. Hè? Dat is officieel geregeld, dat is wettig, dat is oorlogsbuit. Want iemand moet betalen natuurlijk en de verliezer betaalt. Het is altijd zo toch? Ja, bij het ganzenboer ook toch? Ja. Nou ja. Omdat gij u verblijd hebt, omdat gij van vreugde hebt opgesprongen, gij plunderaars mijner erfenis. Jullie hebben in de tijd Israël leeggeroofd, in ieder geval Judea en Jeruzalem en de tempel en wat het maar was. Maar in de toekomst zal het alsnog andersom gebeuren. Dat is nog nooit gebeurd en dus zal het nog gebeuren in de toekomst. Omdat gij geil geworden zijt als een grazige vaas en hebt gebriest als de sterke paarden, zo is uw moeder zeer beschaamd die u gebaard heeft, is schaamrood geworden. Ziet, zij is geworden de achterste der heidenen, een woestijn, dorheid en wildernis enzovoorts. Wat het precies betekent weet ik ook niet, maar dat het niet best is lijkt me duidelijk. Ja. Ja. Vanwege de verbolgenheid des Heeren zal zij, Babel, niet bewoond worden, maar zij zal geheel een verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat zal zich ontzetten en fluiten, het schijnt sissen te moeten zijn, maar goed, over al haar plagen, zo van tss. En fluiten kan ik niet, maar nou ja, geef me een fluit. Maar zoiets. Rust u tegen Babel rondom, dat wil zeggen wapent u tegen Babel rondom. Gij allen die de boog spant, schiet in haar en spaart de pijlen niet, want ze heeft tegen de Heere gezondigd. En daar heb je dus boogschutters, met nadruk. En dat we die zo opschrijven, dat is omdat wij in vers 29... lezen, laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. Dat wil zeggen, er worden teruggekomen. En dat schrijven we dus hier allemaal vast op. In Jeremia 50, vers 14. De boogschutters, degene met die pijlen. Maar bij pijlen en boogschutters moet je, even loskomen weer van het onderwerp. Bij pijlen moet je altijd denken aan wijzen. En daarmee aan onderwijzen, bovenwijzen mag ook, dat doet de bovenmeester. Die bovenwijst, die heb ik onderwijzers. Want wijzen, dat is onderwijzen, dat is namelijk onder, ander woord, onderrichten. Ja, goed zo, zuster, ja, onderrichten. Maar dat is nog het pijltje, weet je wel. Want onderwijs is inderdaad wat het is, de weg wijzen. Aangeven waar de dingen liggen, hoe ze zijn, hoe ze samenhangen. Voordat je het weet heb je een heel bord volgetekend met pijltjes. En de studenten, dan wel vroeger heten ze gewoon leerlingen, nemen dat over. Dus als die een proefwerk inleveren of een totaal of wat dan ook, staat nauwelijks tekst in. Tegenwoordig allemaal pijltjes. Heb je dat wel eens gezien hoe ze dat doen? Verbaasd me er al. We kunnen niet eens volle zinnen schrijven. Maar wel allemaal pijltjes zo, dat was doorheen. Nemen ze van de docenten over. Die heette vroeger de meesters, maar vooruit. Maar het gaat over onderwijs. En een wereld die niet onderwezen is en in duisternis wandelt, zal gericht worden door onderwijs. En daar vind je dus opnieuw de samenhang tussen pijlen en het woord Gods. Die noemde ik u er straks al. Hun pijlen geen zal ledig wederkeren in vers 9. En elders lezen wij, Gods woord zal niet ledig wederkeren. De Heer zegt, mijn woord zal niet ledig wederkeren. Dat wil zeggen, het zal nut hebben. Maar die pijlen zijn een beeld van het woord van God, want dat is het wapen waarvan God zich bedient. Bovendien, wij zijn veroverd geworden op de vijand, toch? Met welke wapens? Door het woord toch? Dat is toch kracht Gods tot zaligheid? Enzovoorts. Nou, dat bedoel ik. En wie die wapens gebruiken, wie die pijlen schieten. Wel, de gemeente wordt in andere schriftgedeelten, met name in Daniël onder andere, beschreven als een volk van leraren. Van onderwijzers. Uw leraren zullen niet meer achter u verdwijnen. Enzovoort. Leraren zullen stralen, zullen verheerlijkt worden, enzovoort. Dat zijn uitspraken over de gemeente. En daarin zie je dat het hier wel degelijk niet alleen maar over Israël gaat als het medium waardoor Babel geoordeeld wordt, maar wel degelijk door de gemeente vanuit een hemelse positie. En vandaar dat de opname van de gemeente logischerwijze daaraan vooraf gaat. Het is allemaal toch betrekkelijk simpel. Want goed aan elkaar. Ik zeg altijd, als je die Bijbelse begrippen leert verstaan, dan past het goed op zijn plek. Het werkt trouwens meestal ook andersom. Als je de samenhang leert verstaan tussen Bijbelgedeelten, leer je onderweg die begrippen verstaan. En dat brengt je dan alsnog weer een heel stuk verder. Maar het is de normale manier waarop wij een taal leren. Als kinderen ook. Wij luisteren en langzamerhand, en in het gebruik leren wij ermee om te gaan, leren wij te begrijpen en zelf te formuleren enzovoorts. En zo moet je ook de eigenaardigheid van de Bijbel leren, de taal van de Bijbel leren verstaan enzovoorts. Via de woorden, zeggen sommigen, kom je tot het woord. Dat is ook zo, maar andersom is ook zo. Via het woord kom je tot de woorden. Dan leer je de Bijbelse begrippen verstaan. Maar daar laten we het voor vanavond weer bij, want het is de hoogste tijd, zeker. Jazeker, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die we in u, en in het bijzonder dus in uw woord, gevonden hebben, want door dat woord leren wij u kennen. En leren wij ook om ons heen zien en waarnemen dat u daadwerkelijk gesproken hebt, maar ook gehandeld hebt in het verleden. De resultaten daarvan hebben we hier in ons midden als uw woord, maar we hebben ook de resultaten daarvan om ons heen in deze wereld, die de sporen draagt van uw handelen en van uw geschiedenis. En we danken u dat deze dingen samenwijzen naar een toekomst die u ons geopenbaard hebt. Ze wijzen ons naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. Ze wijzen ons naar de vestiging, de openbaring van uw koninkrijk hier op deze aarde. En de openbaring ook van dat oordeel over de macht der duisternis en over Babel. Wij danken u dat wij reeds nu u mogen kennen. Onderwezen mogen worden door uw woord, waardoor wij verlost worden van de duistere machten en geplaatst worden in het licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen. Daarom, Vader, wij danken u dat wij vanavond hier mochten zijn, ons mochten verdiepen in uw profetisch woord, dat ons dan wellicht niet primair spreekt over onze persoonlijke situatie, maar u spreekt ons wel degelijk over uw situatie, over uw plannen, over uw werk, dat u wereldomvattend tot stand zou brengen en waaraan wij reeds nu deel mogen hebben. Daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij het woord uw genade. Wees u ons nabij, bewaart u ons van de boze, want u komt alle macht en alle heerlijkheid toe. Amen.